We mogen weten dat we een volmaakte vader hebben. Een volmaakte vader in de hemel, maar ook een volmaakte vader die heel dicht bij ons wil zijn. Een goede vader. Een vader die het beste voor ons wil. En misschien zit je hier en zeg je, ja, die vader heb ik op de aarde nooit gekend. Ik heb misschien wel juist een heel vervelend idee bij een vader. Omdat hij me pijn heeft gedaan. Me niet heeft zien staan. Me nooit heeft willen kennen. Weet dan dat jouw hemelse vader, de Heere God, jou wil omarmen, datgene wil geven wat je tekort gekomen bent. Hij ziet jou staan. Hij is de goede vader. Hij is de goede herder. Hij is de wachtende vader die met open armen klaarstaat om je weer tot zich te nemen. En te herstellen wat kapot is gemaakt in je leven. Hij is de goede vader. Mag gaan zitten. Karim, kom even naast me staan. Want we hebben het over een goede vader. We hebben het over de hemelse vader. We hebben het over het verhaal van de verloren zoon en de wachtende vader. Kennen jullie dat? En die verloren zoon die weggaat en vervolgens een leven leidt en dan uiteindelijk terugkomt en denkt, nou, ik ben het niet meer waard om bij die vader te komen. Maar dan met open armen wordt onthaald. En Karim staat hier nu om voor iemand anders in te staan. Om pleit te bezorgen voor zijn vriend. En hij heeft mij gevraagd om het te vertellen, want hij vindt het zelf moeilijk om te vertellen. Misschien wil je wat zeggen, maar dat mag. Maar anders ga ik het zeggen, Karim. He?
Hij komt hier in de kerk, nu Elio. En hij is nu sinds 3 dagen vermist. Hij heeft al zijn geld, zijn auto verkocht. Niemand heeft wat van hem gehoord. Hij heeft zijn zoontje niet van huis opgehaald. En dat is echt niks voor hem. En het ging altijd niet zo goed met hem. Ja, ik wil niet te veel in details tegen, maar het zit wel echt goed fout. En ik wil jullie vragen om voor hem te bidden, dat hij in ieder geval veilig thuis mag komen. En ik hoorde vorige week dat hij heeft Jezus nog niet aangenomen. Hij wilde vorige week gewoon avondmaal vieren. Alleen dat hoorde ik pas later. Dus hij mist iets. En dat hij, ja, dus jullie voor hem mogen bidden dat hij veilig thuis mag komen. En dat hij, ja, zijn zoontje mist hem. Ik mis hem, maar ja, daar wil ik van jullie van.
Karim staat hier voor Elio, hè? Om pleit te bezorgen voor Elio. Dat Elio weer naar die vader terug mag gaan. Zoals die verloren zoon terug mag gaan naar die vader. Dat Elio dat ook mag doen. En ik vind het heel moedig dat Karim hier staat. En hij staat in voor zijn vriend. En ik wil eigenlijk vragen of er even 1 of 2 mannen hier naartoe willen komen. En eigenlijk via Karim, voor Karim, voor Elio willen bidden. Ja, zodat we dat nu doen. Op dit moment. Dus even 2 mensen. Ja, kom maar bij. En als jullie dat willen doen, dan vragen we of Elio weer veilig bij zijn hemelse vader en bij ons terug mag komen. Oké.
Ja, lieve vader, dank u wel dat u zo goed bent, Heer. Dank u wel dat u altijd met open armen voor ons zal staan. En ik bid, Heer, op dit moment dat Elio dat zal beseffen. Op dit moment waar hij ook is, Heer Jezus, u weet het, Heer. En ik bid dat hij dat op dit moment zal beseffen, dat hij aan u moet denken. Dat hij misschien denkt, hey, zondagochtend normaal ging ik naar de kerk. En dat hij zo aan u moet denken, Heer Jezus. En dat hij dan bedenkt hoe goed u bent, Heer. En dat hij dan denkt, hé, dat is alles wat ik eigenlijk nodig heb. En dan kan ik misschien alles verkopen. En dan kan ik op zoek gaan naar geluk. Maar alleen het geluk vinden we bij u. En ik bid dat hij dat op dit moment zal beseffen. En duivel, ik verbreek ook jouw macht die misschien over hem is op dit moment. Je moet wijken in de naam van Jezus. Macht van geld, mag van zoeken naar geluk in andere dingen. Je moet wijken in de naam van Jezus. Want alleen Jezus, u bent Heer in Jezus. Alleen u bent Heer in zijn leven. En ik bid op dit moment dat hij dat zal beseffen. En dat hij terug zal komen naar u.
God, lieve Vader, Heer, ik dank u zo dat u de God van doorbraken bent. Heer, dat u de God bent die gewoon soms een stop zet. Heer, en ik dank dat u op dit moment dat gaat doen. Heer, dat u, net als bij Saulus, die door het licht Paulus werd, Heer. En ik bid dat u, ik dank dat u dat licht gewoon op dit moment gaat geven, die openbaring aan Elio gaat geven. Heer, ik dank u zo dat die, dat kleine plantje, Heer, dat in hem aan het groeien is, Heer. Heer, dat als het ware nu vertrapt dreigt te worden, Heer, dat u daar een voet, dat u daar wat tussen stelt. Heer, en dat dat niet zal gebeuren. Heer, ik dank u dat die vriend als Karim heeft, Heer, die om hem heen staan. Heer, dat die gemeente en familie om hem heen heeft staan, zoals wij hier om hem heen mogen staan, Heer Jezus. En dat we, Heer, ja, u wilt het gewoon geven. En ik dank u dat u het gaat doen, Heer. En ik dank u dat u Karim ook vult met uw rust en vrede. Dat hij ook gewoon uw waarheid uit mag proberen, uitspreken over Elio. En Heer, dank u wel dat het goed komt. Dat u dat wil, dat het goed komt. En dan, u bent de baas. Het is heel simpel, Heer. Dank u wel.
Ja, Jezus en God is de baas. Zo is het. Ook in deze dingen mogen we als gezin, als huisgezin van God om elkaar heen staan. Hè? Elkaar bij God brengen. Bij de Vader die op ons wacht. Oké. Wat gaan we doen? Ik wil vragen of Hanani naar voren wil komen. Hanani is vorige week al in Engeland geweest bij een conferentie. Hij heeft daar geweldige dingen meegemaakt en wil daar graag over delen. En we zijn heel benieuwd, Hanani, wat God heeft gedaan en wat jij met ons wil gaan delen. Alsjeblieft.
Dankjewel.
Ik ga erbij zitten.
Soms word je op een of andere manier toch wel voorbereid, ondanks dat je niet weet wat er gaat komen. Maar wij zijn vorige week in Londen geweest naar een conferentie, leiderschapsconferentie. Annemarie, Ari, David, Thorsten, Kalijn en ik. En het was heel bijzonder. En ik heb best bijzondere dingen meegemaakt. Dat was best een tijd geleden eigenlijk dat ik tijdens een conferentie zulke nieuwe, bijzondere ervaringen heb en openbaringen heb gehad. En dit was echt heel, heel gaaf. En sprekers als Bill Johnson was er. De meeste van ons kennen Bill Johnson. En Chris Felleton. En dat was echt super vet. En Paul Manwaring vanuit de Battle, alle drie. En die gasten die zijn zo in vlam en vuur voor Jezus. Die leven echt in cultuur van wat het Koninkrijk van God is. En het mooie ervan is dat ze niet allemaal zweverig zijn. Het zijn geen zweverige gasten, maar gewoon lekker down to earth. En soms horen we van een Bill Johnson, die is een gast die denkt men, oh, Bill Johnson, dit en dat. Maar hij stond gewoon daar op het podium te vertellen en hij stond daar met tranen in zijn ogen te vertellen dingen die hij heeft meegemaakt. En ook dingen die voor hem, zelfs voor een man als hem, onbegrijpbaar zijn. Dat hij niet snapt waarom bepaalde dingen gebeuren. En vanochtend had ik het idee dat, terwijl ik nu, want ik heb even gekeken, ik heb vanuit de 9 sessies allemaal aantekeningen gemaakt. En soms ging ik als een malle met het typen. En bij Bill Johnson was ik na regel 2, was ik hem kwijt. Omdat hij zo snel zijn quotes aan het maken was. Dat je dan zo zoiets van, oh, even pauze. Maar en toen kreeg ik bijna zo van, oké, ik zie hier dat er vanochtend soort van allemaal luikjes boven ons hoofd zitten. En dat voor ieder zo van wat wils ertussen zit. Dus ik heb zoiets van, vang wat voor jou is vanochtend en dat we dit mogen doorgeven. En het, voor mij om daarin te beginnen was het stukje over een cultuur. Dat we een cultuur mogen bouwen met elkaar en dat we voor elkaar zijn. Dat wij, op het moment dat we het hebben over een cultuur, dat begint ergens. Iemand zet een soort van een cultuur neer. Iemand heeft een visie over iets, een idee over iets. En op het moment dat de andere erbij aansluit, hoe meer dat erbij aansluit, vormt het een cultuur. Dus je wordt samen een community, wat daar ook in wordt gebruikt. En als je het hebt over community, dan heb je dan ook weer dat elke keer komt er een nieuwe visie. De ene die heeft een ander kijk op iets. En dan heb je een ander seizoen, want je groeit met elkaar. Dat je eerst in een kleine huis zit en dan als ze meer bij aansluiten, moet je op een gegeven moment naar een groter huis. En dat is dan weer, kom je weer voor nieuwe uitdagingen te maken. En dan staat er hier bijvoorbeeld wat Chris Felleton zegt, every season changes. En the former things have passed and I declare the new has come. Dus dat het dingen die oud zijn, weet je, als je kiest voor Jezus, dat oude leven, wat je had, is voorbij. Er begint iets nieuws. Er wordt een nieuwe streep getrokken. En op het moment dat mensen zeggen van, ja, weet je, ik laat mijn dingen achter die ik had en ik ga verder. Maar hij zegt ook, soms willen we terugkijken naar de oude persoon en gaan we daarmee vergelijken. Van, oh ja, vroeger toen ik dit was, toen deed ik dit, vroeger toen dit. Maar je zegt van, nee, als je het echt achterlaat en je laat het echt achter, dan moet je niet meer terug, niet meer naar kijken, maar kijk naar voren. Kijk naar de voorbeelden die je om je heen hebt van, ja, hoe zou ik dit nu doen? En niet zo van, hoe had ik dit gedaan toen? Nee, hoe zou ik dit nu doen? En daarin hebben we allemaal verschillende geweldige voorbeelden om ons heen, waar we naar kunnen opkijken, waar we mee samen kunnen wandelen en mee op pad kunnen gaan. En de nieuwe dingen die op ons pad komen aangrijpen en pakken en zo van, oh ja, En ook dan mag je wel zeggen van ja, ik heb geleerd van de fouten die er gemaakt zijn. Maar niet dat je op basis daarvan je nieuwe pad bepaalt, maar mensen van ik heb geleerd van die fouten en ik ga het nu zo doen. En even kijken. Dan hebben we het ook gehad daarin, dan krijg je over op het moment dat er een community wordt gebouwd of een nieuw leven, dat je keuze die hebt gemaakt, dan ga je krijgen dat je in een omgeving komt waar ergens regels zijn bepaald. En dan is dat waar wat je dan krijgt, dat er verschillende denominaties, verschillende regels die er zijn gemaakt. En dan is daar een stuk waar de kerk afgelopen jaren best veel fouten in hebben gemaakt. En dan, dan zie je dat er fouten zijn gemaakt in dingen, dat er doctrines zijn opgelegd. En dat niet de manier is hoe dingen zo moeten gaan. Dat is, Jezus die had geen doctrines neergezet voor zijn discipelen. Maar hij had ze juist meegenomen. En zei van, joh, weet je, de ene die was een visser. Hij zei, nee, laat maar staan wat je doet. Ga maar met mij mee. En ze mochten leren. Hij had een voorbeeld gepakt ook van op het moment dat die gasten die gingen. Die waren ergens naartoe en die kwamen terug. Oh Jezus, we hebben die man willen bevrijden. En dat lukte niet. En dat lukte niet. Waarom lukt het u wel? En dat soort dingen. En hij ging hun dan niet op dat moment vertellen wat ze allemaal fout hebben gedaan. Of dat er allemaal regels zijn overtreden en noem maar op. Of doctrines. Maar juist zo van, nee, dit is niet, het hoeft niet altijd je fout te zijn. Of het hoeft niet zo te zijn dat je regels hebt overtreden. Maar dit kon alleen maar door vasten en bidden in dat geval. Dat het zo'n heftig iets was. En dat Jezus dus keek naar de situatie er was en niet dat hij de mens daarin de fout gaat geven van wat hij fout heeft gedaan. En dan zegt hij, daarin was er dan ook eenheid. Want eenheid is, unity is celebration of diversity. Dat vond ik een mooie quote. Dus eenheid is de viering van de diversiteit. Dus dat wij hier, als ik hier kijk hoeveel verschillende mensen hier zitten. We zijn zo divers aan talenten, gaven, karakters, persoonlijkheden. En dat we, als we dat bij elkaar brengen, dan heb je een eenheid en dan mogen we met elkaar vieren. Als we nu zeggen van jongens, we gaan met z'n allen over een maand een feest zetten. En iedereen gaat één ding inbrengen van wat hij of zij als talenten heeft. Dan denk ik dat we daarin een grote zaal moeten huren. Want dan wordt het zo huge door alle diversiteit van dingen, dat je een soort van stands moet zetten van wat iedereen bij zich heeft. Maar dan zal je zien dat het zo vet zou zijn, want iedereen heeft dan iets wat bijzonders is. En een aantal mensen komen dan wel overeen met elkaar en die sluiten bij elkaar aan. Maar dat er zo'n diversiteit is. En als we dat met elkaar mogen vieren in plaats van te bekritiseren, wat wij soms ook goed in zijn geworden. De ander te bekritiseren in plaats van te zeggen, oh wauw, wat een talent heeft die persoon daarin. En dus mijn talent, die voeg ik daarbij samen. En daarbij maken we het sterker en geweldiger voor het koninkrijk van God. En toen had Chris Valentin, dat was het stukje wat mij heel erg had geraakt die dag. David zegt dat ik een crash kreeg die dag. Maar Chris Valentin die was aan het spreken over het stukje van het huis van Bethesda. Waar dus dat water, dan heb je dat water in binnen en pas als een engel die kwam één keer per dag. En dan ging dat water ophullen en dan deden ze een persoon erin en die werd dan genezen. En er was die man die daar zat en die was net te laat en die werd dan niet genezen en dat soort dingen. En Chris Valentin vertelde dat hij een keer, toen hij net een paar jaar terug bij Bethel, dat ze hebben dan gebedsmomenten. En toen zei hij van, ja, ik ga vandaag bidden, want ik heb visie dat Bethel Church net als Bethesda wordt. Dat mensen komen en dat ze genezing krijgen. Maar daarvoor was het alsof God tegen hem zei van, nee, ik wil dat je gaat bidden dat het de rivier van Ezekiel is. En hij zei van, oh, oké, maar waar staat het in de Bijbel dan? En hij zei, ik heb de Bijbel al vaak, van begin tot eind naar voren, al zo vaak gelezen. Maar toen waren ze dus in de groep en iedereen gaat dan vurig bidden en zo. En dan komt er een moment zijn, was hij zo van, oké, hierna ben ik aan de beurt, dan mag ik gaan bidden. En toen was hij daarvoor voorbereid en dan ging het zo in één keer. Ja, Heer, ik geloof dat Bethel wordt het huis van rivier van Ezekiel. Maar en dan vriest hij weer, want hij wist dat niet. Dat was normaal, als hij ging bidden, was zo flow, weet je, helemaal fire. En dan ba, 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 ba. Maar nu stond hij daar van, rivier van Ezekiel. En dan met palmbomen aan de zijkant. En ja, dat staat in de Bijbel, staat zo. En dus hij was echt helemaal van zijn apropos. En hij snapte niet wat er gebeurde. Hij zei van, oh, ik sta daar dik verschut. Als ik zo aan het bidden was, normaal is hij helemaal vurig. En hij snapte het niet. En En ze waren aan het bidden en daarna gingen ze weer door. En een tijd ging voorbij. En toen kwam iemand naar hem toe en die persoon gaf hem een bijbeltekst uit Ezechiël. En daar staat het verhaal over dat huis waar dat rivier, waar dat water onder de deuren binnenkomt. En dan staat het tot de enkel en dan gaat het naar de knie en dan gaat het weer omhoog. Tot hij op een gegeven moment dat je er niet meer in kan wandelen. En toen zei hij, toen pas begreep hij wat er gebeurde, wat God daarmee bedoelde. En wat mij op dat moment was, raakte ik soort van, hoe zeg je dat? Ik werd ingezogen in zijn verhaal, wat hij vertelde. Ik zat in een filmscène bijna voor mezelf. En dat vond ik heel bijzonder, want ik snapte wat hij bedoelde uit het stukje van Bethesda. Dat er gebeurde maar één keer per dag gebeurde daar een wonder. Dus het was dat pas als dat water in opwelling kwam door een engel, toen gebeurde er iets. Daarnaast, de rest van de dag, gebeurde daar helemaal niks. Mensen stonden alleen maar in de rij. Ik stelde voor dat het rijen waren met mensen die daar wachten van, oké, op het moment dat het gebeurt, dan kan ik snel erin en degene die soort van als eerste daar is, wie het eerste komt, het eerste maalt. En dat was dus, dan snapte ik van, oké, als wij zo'n gemeente zijn, waar wij als Bethesda willen zijn, dan betekent dat de ja, bijzondere dingen maar één keer in de zoveel tijd gebeurt. Pas op het moment dat we Jezus aanroepen en dat Jezus daar iets doet, vanaf op dat moment pas gebeurt er iets. En het stukje van Ezechiël, en dat vond ik vet, was dat hij zegt, op het moment dat je binnen bent, dan heb je binnen in het huis, bij de deuren zijn dicht en alles, dan ben je in een veilige omgeving. Daar zijn de regels, daar zijn de kaders, en dat is de kerk, dat is de gemeente waar je dat gebouw, waar er kaders zijn. Maar in de Bijbeltekst ging die dus steeds verder, hoe verder die dus hoe verder die van dat gebouw wegging, hoe dieper die in dat rivier kwam, en hoe meer de geest van God kon bewegen. Hoe meer het niet meer in zijn eigen handen was. Want zolang ik in het water kan lopen en het komt tot mijn heupen nog, heb ik nog controle over wat er gebeurt. En toen snapte ik van wow. En hij zei, hoe verder wij vanuit de kerkmuren gaan bewegen, dat we buiten aan de slag gaan, hoe gaaf het is, want God is daar constant bezig. Een rivier is constant in beweging. Een rivier gaat constant door. En dat stukje pakte ik zo, dat ik dacht van, wow, op het moment dus dat ik daar buiten loop, of in mijn dagelijks leven, wat ik uitstraal, dat is de kerk. Dat is het moment waar God bezig kan zijn. En niet alleen maar in de kerk, dat gebeurt het ook. Maar daarbuiten mag ik ook, daarbuiten kan het ook gebeuren. En daarbuiten is God ook bereid om van alles te doen, om harten te raken. En dan ben je een community, dan ben je een lifestyle aan het bouwen, waar ik niet meer gebonden ben aan een gebouw, aan allerlei regels en doctrines, maar waar wij leven vanuit de Bijbel, wat God ons aandraagt om te doen. Want hij zegt, grotere dingen zullen ze doen dan ik heb gedaan. Dat zegt Jezus. Dus als hij dat bedoelt, dan kan het niet gebeuren als ik hier binnen blijf zitten. Dat kan niet gebeuren als ik in een gebouw blijf vastklammen en zo van, ja, dit is mijn veilige plek, ik durf niet naar buiten. Weet je, hoe ga je om als iemand nieuw binnenkomt? Hoe gaan we om als ik iemand op straat tegenkom die in nood is? Hoe vertegenwoordig ik op dat moment Gods Koninkrijk? Denk ik op dat moment even twee keer na van, wat zou ik nu doen? Zal ik nu snel doorlopen of zal ik die persoon gewoon... Soms is een simpel glimlachje al genoeg om die persoon, al ligt hij op de grond, even van, ja, ik kan u nu echt niet helpen, want ik heb last van mijn rug, maar u kunt het. En het feit dat je die persoon al bemoedigt, geeft al die persoon ergens een kracht om toch wel weer, dat hij zichzelf kan helpen, zichzelf helpt om op het moment dat je hand geeft om op te staan. En dat zijn de dingen waar ik aan moet denken van, oké, op het moment dat het met dat rivier, hoe meer wij ons soort van overgeven aan wat God wil doen en ons lifestyle daarin als met elkaar in verdiepen, dan hoe meer God kan doen. En dat vond ik echt super vet. En denk van, wow. En op dat moment, velen van jullie weten dat ik sinds december een eigen onderneming heb. En toen gaf God daar de extra klap die avond. Want hij liet zo zien van, ja, weet je, de plek waar je bent, daar mag je zijn wie je bent. Je hoeft niet daar te zijn om mensen soort van te gaan bekeren of dat soort dingen. Dat is niet de visie ervan. De visie is daar om daar voor mensen te zijn. En dat is voor ons ieder, op het moment dat je een bedrijf hebt of ergens werkt, we zijn daar om voor onze omgeving een andere sfeer neer te zetten, een andere atmosfeer. Op het moment dat er een bepaalde atmosfeer is, en dat zeiden ze, that it's a place of peace. Weet je, en dat is ook één ding wat we mogen uitspreken op het moment dat je ergens binnenkomt. En dat is van, let the peace of God be in this place. Weet je, laat de vrede van God daar zijn. En dat is iets wat je mag uitspreken als je ergens komt. En dat liet God ook zien voor mijn onderneming, waar ik zoiets heb van, ja, ik vind het echt spannend. Het is zo groot, het is echt mega groot. Groter dan ik zelf aan kan. En ik had zoiets van, ik kan dit niet aan, zo in mijn eentje. En dat God zegt, nee, maar dat is de nieuwe kerk. Waar mensen zichzelf mogen zijn. Waar ze ervaren dat er een sfeer hangt van vrede. Een sfeer hangt van aandacht. En dat je mag zien wat de ander nodig heeft. En dat het is van, je mag er voor een ander zijn. Mensen bemoedigen. Op het moment dat mensen binnenkomen en die willen afvallen. Die willen energie kweken. Die willen spieren kweken. Of die willen juist dat ze met van allerlei, met een, bijvoorbeeld, die zouden wel met een burn-out binnen kunnen komen. Maar door het gaan sporten, komen ze daar weer uit. Dus daarin ga je mensen op een heel ander level aanmoedigen. Wat vanuit de kerk zou zeggen, ja, dat heeft niks met de kerk te maken. Maar ik geloof van wel, want dat is waar we, wat Jezus ook deed. Jezus ging over straat. En hij ging niet bij die rijke lui zitten eten. Hij ging juist naar de mensen die echt zondaars waren. Naar de prostituees. En hun ging aanmoedigen. En dan zei hij ook van, je bent vergeven. En zondig niet meer. En dat is dat stukje waar ik toen zei van, joh, wauw, God, ik mag dus in Hartje Nijmegen, in het Honigcomplex, zijn we begonnen. En dat we daar voor de mensen mogen zijn. En dat het een bijzondere plek is. En dat daar het hart is van wat hier in Nijmegen gaande is. Want ik geloof, en ik denk dat een aantal van jullie zeker bij mij daarin aansluiten, dat er iets aan het gebeuren is. Weet je, dat wij, de kerk heeft in is afgelopen jaren zoveel, ja, eigenlijk fouten gemaakt. Zoveel oordeel, zoveel ons eigen gedachten bij de, ja, eigen beredeneringen gezet. Waardoor heel veel fout is gegaan en mensen zijn gekwetst. En dat de kerk daardoor een verkeerd beeld heeft gekregen. En door wat wij hier met elkaar aan het doen zijn, het feit dat we een community zijn, het feit dat we voor elkaar zijn, het feit dat een ieder hier mag zijn wie hij of zij is. Dat stukje maakt dat wij een ander soort kerk zijn. Dat wij de liefde van Jezus, wat Jezus heeft bedoeld, mogen uitstralen. Dat mogen we geven. We mogen, dat is wie wij zijn. Het is niet, wij dragen geen masker. En heel eerlijk gezegd, tuurlijk lopen hier op dit moment ook rond mensen die hier een masker hebben. Die nu naar de kerk komen. En maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag helemaal niks met de kerk doen. Volgende week zondag kom je weer 's ochtends vroeg. Die zijn er hier ook aanwezig, om heel eerlijk te zijn. Maar er zijn ook een heleboel van ons die met een verlangen rondlopen om Jezus meer in ons leven te zien. En dit verlangen om niet alleen maar als ik hier ben, die ervaring te hebben van, wow, ja, Jezus is aanwezig, wauw, daar gebeurt hier iets met mij. Nee, het gave, het meest mooie is dat je die ervaring hebt als niemand erbij is. Als je alleen thuis bent en je denkt van, oké, word ik nu nou helemaal gek? Doe ik mezelf helemaal aanstellen of is dit nou echt? En dat zijn de momenten waarin je kan toetsen voor jezelf hoe eerlijk je bent naar God toe, hoe eerlijk je bent naar jezelf en je omgeving. Dat wil ik delen.
Geweldig, Hernani. Ja, dat we meer van dat water zullen hebben. Dat het niet alleen aan onze enkel staat, maar dat het tot onze knieën komt. Vervolgens tot onze heupen en vervolgens tot onze borst. Dat we niet meer er doorheen kunnen lopen, hè, zoals in de regio staat, van de werking en de aanwezigheid van Gods Heilige Geest. En dat we relevant zijn in de maatschappij waarin we wandelen en handelen. Vond ik heel mooi, Nani, wat je zei. Het gaat er niet om dat we het hier alleen maar goed hebben. Hier mogen we het goed hebben, hoor. Absoluut. En hier mag je ook een stuk vriendschap ervaren. Dat is heel goed. Maar het gaat erom, wat ben je? Wie ben je? Wat straal je uit van Jezus als je in de wereld staat, in de maatschappij bent? Dus super. Carlijn, volgens mij, jij wilde daar ook nog iets over zeggen of jij wilde nog iets aanvullen?
Niet zozeer, denk ik, aanvullen. Meer een korte getuigenis. Want ik denk ook dat het heel goed is om getuigenissen te horen en soms bemoedigd te worden. Daardoor, ik denk de meeste mensen die mij kennen, die weten dat ik op zich makkelijk iemand ben die alles aan God overgeeft. En God ook echt vertrouw tot in de kleinste dingen. Er is één ding wat ik lastig vind. En dat is mijn financiën compleet aan God geven. Dus niet dat ik God daar niet in vertrouw, maar daar wil ik graag zelf een beetje vinger in de pap hebben. Omdat ik toch wil weten wat er gebeurt. Ten tweede weet ik dat ik dat gewoon echt aan God ook mag geven. Maar dat is wel een punt voor mij waarvan ik denk van, hey, dat zou ik soms iets meer mogen doen. En ik leef met genoeg. Ik heb genoeg. Ik heb een huis. Ik heb alles. Ik heb elke dag eten. Ik kan weggaan. Weet je, financiën genoeg. En toch blijft het soms voor mij zoiets als van, oh ja, ik moet wel zeker weten dat ik genoeg heb. terwijl ik gewoon genoeg heb. En gedurende de conferentie was op een gegeven moment tijdens, ik weet niet eens meer tijdens welke sessie, was er een van de sprekers. En die zei eigenlijk van ja, ik heb het idee dat er mensen zijn die met zorgen leven. En dat zorg je soms ook tussen jou en God in kunnen staan. En als dat zo is, wil ik vragen of je wil gaan staan. Dus ik dacht, ja, nou, financiën is wel een ding voor mij. Dus ik dacht, nou ja, ik ga wel gewoon staan. En ik ging staan en wetende dat ik genoeg heb, ging ik toch staan. En dacht ik ook net zoals Aart de Goede 2-3 weken geleden hierover sprak. En dacht ik van oké, ook dit moet ik weer teruggeven aan God. En gewoon God zijn werk erin laten doen. En ik heb echt al heel veel wonderen mee mogen maken, ook op het gebied van financiën. En de dag daarna was er een avond en we staan en we waren net eigenlijk bijna een beetje klaar. En mensen waren nog wat aan het bidden. En uit de tribune waar wij zaten, komt ineens een man naar me toe. En die ken ik helemaal niet. En die zegt, joh, ik heb echt op mijn hart om je financieel te zegenen. En gebruik het geld voor waar jij denkt dat het nodig is. En ik dacht echt, oké, ja, awkward. Sorry, heer. Weet je, gelijk dat ik zoiets had van, oh shit. Eigenlijk van, oh, ik maak me zorgen om iets en dan doe ik dit. En weet je, ik weet ook niet hoe God soms werkt en ik snap het soms ook niet. Want theoretisch gezien zou ik het niet nodig hebben. En weet ik dat er mensen zijn die het misschien nog 10 keer harder nodig zouden hebben dan dat ik het nodig heb. Maar ik vond het voor mezelf wel echt zoiets als van een eye-opener. Van oké, Carlijn, weet je, misschien moet je niet gelijk zo wanhopig en desperate zijn. Als het misschien niet gaat zoals jij zou willen dat het is. Maar God ook gewoon daarin vertrouwen. En ik denk dat dit echt een heel, dit was voor mij wel heel erg bemoedigend. Maar ik hoop dat het jou bemoedigt, in wat voor situatie je ook zit. Dat, weet je, misschien krijg je niet gelijk geld de volgende dag, of is het iets anders. Maar weet je, weet dat God naar je kijkt. En laatst sprak ik met iemand en die vertelde ook een heel cool verhaal. Hoe een auto gekregen was. Toen dacht ik echt van, oké, weet je, we moeten veel meer van dit soort dingen horen. Soms om elkaar ook aan te vuren en elkaar erin te bemoedigen.
Ja, dankjewel. Ja, God die werkt soms op manieren die je niet kan voor mogelijk houden. Dan denk je, ja, Heer, dat u me zo zegent. Dat is super. Ja, dankjewel, Carlijn. En ook in die dingen is God, kan ik zelf ook getuigen. Is er misschien iemand anders die iets wil zeggen over hoe God heeft gesproken, hoe God heeft gewerkt? Ja, kom maar.
Een maand of 10 geleden heb ik verteld dat ik iedere maand naar de hoop zou gaan. En volgende maand, 6 september ben ik daarmee klaar. En ik heb de indruk dat God me duidelijk heeft gesproken dat ik niet meer kaarten moet leggen. Ook geen horoscopen moet lezen. Ik was er toen een keer mee bezig. Dat was gewoon in mei, toen zei God, zie je nou wat de tegenstander doet? Hij zit jou gewoon, hij geeft jou het gevoel dat jij niks waard bent. En dat doe je gewoon. En dat krijg je dan iedere keer over je heen. En sindsdien ben ik gestopt met horoscopen lezen en kaarten lezen.
Amen, heel goed. Dankjewel. Super, dankjewel.
Of jullie van mij willen bidden dat het stand blijft houden, want ik heb niet zo zin om elke maand terug te moeten gaan naar de hoop, omdat ik daar niet vanaf kan blijven.
Oké, één iemand die even naar voren wil komen om voor haar te bidden. Ja, is Florence.
Vader God, dank u voor Roos. Dank u voor wie ze is, hoe u haar gemaakt heeft. Heren, en u heeft een plan met haar. U heeft haar ontworpen. U kent haar bestemming en hoe u haar wilt, Heer. Heer, en we willen vragen of u haar heel bijzonder wilt zegenen, of u haar engelen rondom haar wilt alert maken en haar wilt bekrachtigen om iedere keer als ze in de verleiding komt, om toch dat stukje nee te zeggen en een stap terug te doen en tot u te roepen, Heer. Want ja, daar gaat het vaak ook om. We moeten zelf ook wat doen. We moeten zelf roepen, Jezus. Heer, en ja, ik bid zo Gods vrede over je uit, Roos. Zijn kracht over je uit. Hij zal het doen. En dank je wel dat je dit wilde delen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar ook dingen delen hierover. Waar we mee bezig zijn. En zo elkaar steun ook kunnen vragen. Ik denk dat dat is wat God wil. Wees gezegend, Roos. God houdt van je en ik ook.
Amen, dankjewel. Ja, dat is belangrijk om je ook zelf te realiseren, waar vul je je mee? Waar ben je mee bezig in je leven? Ik was erover verbaasd en jonge mensen zullen dat weten. Ik weet niet of er iets minder jonge mensen dat precies weten, maar er kwam opeens op school een soort hype om twee potloodjes op elkaar te leggen en dan vervolgens een of andere geest aan te roepen. Dat werd dan onder een ander mom werd dat gedaan. En dat was helemaal hip. Is misschien nog steeds hip. Ik weet niet hoe het heet meer, maar goed. Charlie of zo, ja. Iets heel stoms. Maar dat is gewoon geesten aanroepen. En dat lijkt allemaal heel leuk. En dat lijkt allemaal heel spannend. Twee potloodjes op elkaar leggen en dan kijken waar het potloodje naartoe draait om je vraag te beantwoorden. Maar het is puur in relatie staan met zeg maar het occulte. En daar moet je van afblijven. Dat is niet wat God wil. Vul je met de dingen van God. Hij heeft jouw toekomst in de hand. En je hoeft dat niet te vragen aan een of andere demon. Ja? Dus dank je wel, Roos, dat je dat hebt gedeeld. Iemand anders nog? Ja, kom maar. Yes. Hi.
Ja, ik zou graag nog iets willen zeggen ter aansluiting op het verhaal van Hanani. En dan met name over hoe God kijkt naar werk of hoe hij jou in je werk wil gebruiken. Dat is een thema wat mij altijd bezig heeft gehouden. En laatst toen had ik de ervaring dat God mij eigenlijk op bovennatuurlijke wijze eigenlijk zegende in mijn werk. En dat vond ik bijzonder. En toen ik de Bijbel daarover las, toen vond ik daar een paar hele bijzondere dingen in. En die zou ik heel graag met jullie willen delen. En het is een verhaal wat staat in Exodus 25 vers 8. En waar het verhaal eigenlijk over gaat, is dat de Israëlieten een tent moesten bouwen voor God om erin te wonen, de tabernakel. Dus dat is eigenlijk best wel een heel bekend verhaal. En Mozes die kreeg van God instructies hoe die tent er dan uit moest zien. Maar het was niet de bedoeling van God dat Mozes die tent zelf ging bouwen. Want God die zei tegen Mozes dat hij dus een aantal mensen, nou die namen die kan ik zo niet reproduceren, want zo goed ben ik dan niet, maar je kan het een keer zelf lezen. Maar hij had een aantal mensen in gedachten die dat dan mochten doen, die dat voor hem mochten doen. En God zei ook waarom hij die mensen had uitgekozen. En dat waren mensen die dus aan de ene kant heel goed waren in hun vak, dus bepaalde vaardigheden hadden. Maar aan de andere kant zei God ook mensen die wijs waren, dus die een bepaalde wijsheid hadden. Dan denk je van, goh, waarom zou je nou wijsheid dan nodig hebben als je een tent moet naaien of zo? Nou, ja, als je bekijkt hoe ingewikkeld die tent in elkaar zat, denk ik dat je ook heel erg veel moest samenwerken. En dat de totstandkoming van die tabernakel alleen maar kon plaatsvinden. Ja, als je dus echt op elkaar ingespeeld was, naar elkaar luistert, zicht hebt op de een die moet misschien een tent doen naaien, maar de ander die moet de stokken maken. Het hele geheel moet bij elkaar passen. Het moet ook nog voldoen aan al die details die God heeft gegeven. Dus dat vraagt meer dan alleen zeg maar de technische vakmanschap. Dus God vond dat dus een belangrijk ding. Dus het maakte voor hem uit wie je deed. En dat is eigenlijk les 1, van het maakt God uit wat jij doet. En het maakt hem uit wat jij doet op je werk. Jij maakt daarin het verschil, ook al heb je dat gevoel misschien zelf niet. Maar ook om gewoon, vakmanschap vindt hij ook belangrijk. Maar dit is niet het enige. Want wat ook bijzonder is in dat verhaal is, waarom heeft God eigenlijk de opdracht gegeven om überhaupt die tent te maken? Nou, het doel was van die tent was dat het volk hem kon ontmoeten. Dus eigenlijk waren die mensen bezig om een huis voor hem te creëren waarin het volk met hem kon zijn. En ik denk dat dat ook een boodschap is, zeg maar, voor mensen die, voor als je op je werk bent. God geeft jou, zeg maar, ook de opdracht om een huis, een tabernakel voor hem te maken, een cultuur te creëren, zeg maar, op het werk, zodat hij ook in dat bedrijf kan komen of in die school kan komen. En zodat hij daar woning kan innemen. En zodat zijn Heilige Geest daar ook kan werken. En dat is een boodschap die ik jullie wil meegeven. Want ook op deze manier werkt God en spreekt God tot mensen. En God heeft ook een hart voor bedrijven. God wil dat het bedrijven goed gaat. Want bedrijven, een dienstverlening biedt mensen iets, maar geven ook heel veel mensen werk. En op die manier worden ook mensen voorzien van die dingen die zij nodig hebben. Dus God wil ook daarin zegenen. Nou, dat wilde ik graag met jullie delen.
Ja, dankjewel. Ik moet ook denken aan de tekst in de Bijbel waarin staat dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dus op het moment dat jij met jouw lichaam in jouw kantoorruimte stapt, of in het ziekenhuis waar je werkt stapt, of op school stapt, dan komt daar de tempel binnen van de Heilige Geest. Wat is over nagedacht? Dus dat is de plek, precies zoals je hebt gezegd, de plek waar mensen God kunnen ontmoeten. Dus als jij binnenstapt als de tempel van de Heilige Geest, dan is dat de plek waar mensen iets kunnen zien van God. Door jou heen. Wel eens bij stilgestaan? Dat is geweldig, hè? Dat is krachtig. Als je daarin gaat staan elke dag, dan is het niet meer iets alleen van zondag, maar dan is het iets ook van maandag. Van die maandagochtend die zo moeilijk is, omdat je alles weer moet opstarten. Ja? Geweldig, dankjewel. Oké, de laatste misschien die iets wilt delen. Ja, je had je vinger al omhoog, kom maar.
Ik zal proberen om het heel kort te houden. Dit sluit aan wat jij zei en Carlijn zei. En ook nu van het werk. 2 jaar geleden heb God tegen ons gezegd van, ik heb een visie voor jullie en het is tijd dat jullie daar gaan staan. Maar het nam een jaar voordat wij eigenlijk een bedrijf opstarten. Want in deze wereldse systeem kreeg je geen geld voor elkaar. Kreeg je geen financiën voor elkaar. Je kreeg geen vertrouwen van mensen. Iedereen gaat zeggen van, nou, je kan het niet doen, is niet mogelijk, er is te veel daarvan op de markt, bla bla bla. Je krijgt al die dingen wat tegenkomen. En dan zit je daar en zeg je, God, je heeft een visie gegeven voor ons. We weten waar we naartoe gaan, maar we kunnen het niet doen. Dus we geven terug aan I, en wanneer I tijd perfect is, zal het gebeuren. Nou, we hebben dat gedaan, en een week later hadden we kapitaal gekregen van een wonderbaarlijke manier. En zijn we bij ons thuis in ons garage begonnen. Maar nu zitten we weer met hetzelfde probleem. We krijgen geen kapitaal voor elkaar om verder te gaan. Dus wij hebben deze week weer samen gebidden en gezegd van, God, we geven het weer terug aan U, want wij kunnen het niet zelf doen. Wij zijn gezegend als christenen, als koningskinderen wat moet leven in een koninkrijk. En vanuit de koninkrijk anderen gaat zegenen. Maar wij krijgen geen geld voor elkaar. Dat kan niet. Dus God, alleen U kan het doen. Wij zijn inmiddels ons huis totaal uit ons naad uitgegroeid. Er is, ons woning is te klein. Dus privé kan we niet meer verder in dat woning. Dus God moet gaan voorzien voor ons daar. Maar ook in ons bedrijf zitten wij in een stadium waar wij moeten vooruit gaan. En ons garage is te klein, want we hebben geen stoorruimte. Alles staat in de woonkamer. De kantoor is in de woonkamer. Het is een totale chaos bij ons thuis. Sommige mensen hebben het al gezien. Maar wij blijven God loven en prijzen. Want als Hij voor jou iets geeft om te doen, gaat Hij voorzien. Op een wonderbaarlijke manier, wat de wereld niet kan begrijpen. Als Hij voor jou visie geeft, gaat Hij voor jou die knowledge, wisdom, de wijsheid geven om de volgende stap te nemen. Al wat jij moet doen, is alles overgeven aan God. Want Hij is die enige een waar het kan laten gebeuren. Hij heeft jouw gewilligheid nodig en Hij heeft jouw vertrouwen nodig in Hem.
Dankjewel. Ja, God die zegt in de Bijbel dat Hij ons wil zegenen. Dat Hij ons een leven wil geven met overvloed. Ja? Wil dat dan zeggen dat iedereen van ons hartstikke rijk wordt en een miljonair wordt en in hele dure auto's rijdt en altijd duur op vakantie? Dat zal het misschien niet zijn. Ja? Maar voor sommigen misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar die overvloed die God ons wil geven, die is wel degelijk 100% waar. God wil ons een leven geven met overvloed. En ja, wat jij hebt getuigd is zo krachtig. Hè? Je gaat staan in geloof. En je zegt, Heer, wij hebben niks. Wij weten het niet. Geeft U maar de financiën. En vervolgens start je onderneming op. En uiteindelijk is je huis te klein en je garage te klein. Dan moet je verder. En sta je weer op zo'n punt. En God heeft gegeven. En dan moet je weer verder. Kom je weer op een punt dat je moet zeggen, Heer, ik weet het niet hoe het moet. Want we knallen uit onze voegen. Maar dat is wat God doet. God die geeft overvloedig. Jongen, nou, er was geen preek vanochtend, maar er is zoveel gedeeld. Zoveel fantastisch gedeeld. Ja? Ik had er net gezegd de laatste, maar ik wil niemand onthouden die nou zit van, ik heb een burning desire om echt nog iets te delen, want ik weet dat God iets wil zeggen tegen mij en dat wil ik doorgeven aan de gemeente. Dan mag dat nu ook nog. Ja, yeah, David. Yes.
Yes. Ja, dan ga ik. ik was natuurlijk ook naar de conferentie geweest waar hij nou niet over had. Dus ik dacht van, nou, misschien wil ik er ook nog iets over delen. Maar er is al heel veel over gedeeld. En één ding wat ik mooi vond op de conferentie was dat er een culture of honor was. Zeg maar dat mensen werden geëerd om wie ze zijn, gewoon als persoon. En niet om wat ze allemaal doen, maar gewoon dat ze zichzelf zijn en daarmee Gods liefde uitstralen. En vanmorgen was ik eigenlijk ook wel weer opnieuw onder de indruk. Ook van de mensen die hier vooraan hebben gestaan. Wat ze delen en hoe ze dat delen. En dat raakt me eigenlijk wel diep. Want als ik kijk naar Hernani, zeg maar, als ik begin bij de eerste. Hernani is voor mij, zeg maar, in die conferentie. Als je mij zou vragen, wat is het hoogtepunt van de conferentie? Was het wel de ontmoeting die Hernani had met God. Zeg maar, voor mij. Waarom? Omdat ik het me diep besefte ergens van binnen. Dat Hernani een pionier is hier in Nijmegen. En dat hij iets heeft gezien van ik wil iets van Gods koninkrijk brengen in de maatschappij. En ik zie het niet alleen maar als Hernani die leuk Gods wil doet in zijn leven. Maar dat hij eigenlijk een pionier is ook voor ons om naar te kijken van Hernani heeft iets gezien van het koninkrijk van God in de maatschappij brengen. En ik weet dat er meer mensen zijn die dat doen op hun werk en al die dingen. Maar nu specifiek was het voor mij Hernani die daar een voorbeeld in is. Omdat ik geloof dat die rivier waar hij het over heeft, dat we inderdaad in die rivier mogen staan, zeg maar, en een verschil mogen zijn in de maatschappij. Want het is niet voor niks dat het licht helderder schijnt in de duisternis. Dus hoe verder je eigenlijk weggaat van de gemeente is de plek waar het licht schijnt. Nou ja, als je daar met elkaar licht schijnt, dan heb je licht op licht, zeg maar. En natuurlijk komen we met onze duisternis binnen, maar ik denk dat de duisternis die hier in de gemeente aanwezig is, heel anders is dan de duisternis die bijvoorbeeld bij de prostituees op straat is, of bij de tippelzone is, of waar dan ook, zeg maar. Of die duisternis buiten de kerk is veel groter. En ik geloof dat ons licht veel krachtiger kan schijnen, hoe duisterder het in de maatschappij is, hoe duidelijker het is van, God is daar, er is iets van God. En wat Hernani niet zei, maar wat mij wel heel duidelijk raakte, was dat ik dacht van, hij hoort over de rivier, hij wordt geraakt door God, en diep van binnen zag je gewoon van, er klikt iets vanuit die boodschap. En het was zo duidelijk van bam voor Hernani, dat ik zoiets had van, wauw, want die preek ging echt voor mij voorbij, zeg maar, ik kon het amper volgen. Maar het bedrijf waar hij werkt heet Riverland, zeg maar, en dan denk ik, hoe duidelijk wil je je verhaal krijgen? En op de avond, zeg maar, dat was de donderdagavond. Was hier in Nederland was de enorme onweer. Zeg maar, het was met die hete temperatuur en het was onweer. En hij liet de foto zien die hij kreeg, zeg maar. En ik zei tegen Hernani, die foto moet ik krijgen. Hernani, die foto moet ik krijgen. Maar het is helemaal donker. Nijmegen is donker. En je ziet één bliksemschicht in het honinggebouw knallen. Zeg maar, alleen in het honinggebouw zie je bam, één licht donder, zeg maar, erin staan. En als je goed kijkt, dus als je met een iPhone even zo doet met je vingers, kun je dus zo een beetje inzoomen, zie je gewoon dat het de toren van honing is. Zeg maar, dat die, waar hij zijn bedrijf heeft, precies daar. Op die avond, na die preek, nadat God hem aanraakt, nadat ik denk van, wauw, we kunnen niet meer omheen. Riverland, alles erop en eraan, hoe duidelijk wil je het krijgen, zeg maar. Dat ik me dus ook bewust van ben van wat Hernani daar doet is niet zomaar iets. En voor mij als vriend van Hernani, zeg maar, ook belangrijk dat ik daarin hem eer en hem daarin steun, zeg maar. Maar dat ik dus ook echt geloof dat hij een pionier is, zeg maar. En iets in beweging brengt voor ons als gemeente ook. En ik weet niet hoeveel tijd ik heb, maar anders kap me maar af, hè. Okay. Maar wat ik al zo lang ook meedraag in deze gemeente is Roos eigenlijk. En Roos die inspireert mij zo enorm, zeg maar. En waarom? Omdat ze open is en eerlijk is en kwetsbaar durft te zijn. En Als ik kijk naar de gemeente, zeg maar, dan raakt me dat zo diep, zeg maar. Dan denk ik van, dat is een cultuur die ze brengt hier in de gemeente. En misschien heb je het niet door, misschien kijk je er heel anders naar. Zeg maar, denk je van, nou, ze komt naar voren, want ze heeft hulp nodig. Maar ik geloof dat het iets is van een cultuur. Als we dat in de gemeente met elkaar zouden pakken, zeg maar, dat stuk wat van de cultuur van Gods Koninkrijk brengt, zeg maar, dat het zo enorm krachtig is. Waarom? Omdat je zegt van, oké, ik weet het niet, ik kan het niet. Maar ik ben ook niet te dom, zeg maar, om achterover te leunen en te denken van, nou, ik ga het zelf wel oplossen. Nee, ik ben bereid om mensen om me heen te vragen, wil je me helpen? En ik geloof erin, zeg maar, dat als je een gemeente bent die zegt van, oké, ik kan het niet en ik zie het niet zitten en ik weet het even niet, dat het zo enorm krachtig is dat je dat laat horen en dat je zegt van, hé, wil je mij helpen? Wil je voor mij met me bidden? Zeg maar, ik doe misschien dingen die niet perfect zijn, maar ik wil er vanaf, help mij. En eigenlijk ga ik daarmee door naar het voorbeeld van Karim, zeg maar, wat die ook deelde, zeg maar, hoe die hier stond laatst, zeg maar, en nu eigenlijk opnieuw. Inspireert me dat zo enorm, zeg maar. Want het laat zien van, ik ben niet perfect en ik durf kwetsbaar te zijn voor in de kerk. En waarom zou je voor in de kerk kwetsbaar willen zijn? Ik bedoel, het lijkt eigenlijk daarmee alleen maar alsof je iets verliest van jezelf. Alleen maar dat mensen denken van, oh, die persoon die heeft problemen en het lukt niet en het is niet goed of wat dan ook. Terwijl ik denk, nee, iedereen heeft zulke dingen. Zeg maar, we kunnen doen alsof ons leven altijd perfect is of altijd mooi is of dat soort dingen. Maar ik geniet er zo van om te zien dat mensen zoals Karim, maar ook zoals Roos, maar ook anderen durven te zeggen van, oké, ik kan het niet en help mij. En ik wil verder, ik heb één verlangen om dichter bij God te komen en verder te groeien. Zeg maar, samen die tocht aan te gaan. En ja, dat inspireert mij en ik wil jullie daar ook echt voor eren, zeg maar. Dus Roos, Karim, maar ook in Nani, in wat je doet. Specifiek jullie drie nu. Omdat ik geloof dat jullie een cultuur voor de gemeente meebrengen. Dat jullie iets neerzetten wat we in de gemeente mogen pakken en mogen ontvangen van God. Dus dat.
Gek. Yes. Ja. Hey. Oké. Maar wil je dat er voor gebeden wordt?
Marlene. Ja.
En je wil graag dat er voor gebeden wordt? Dat ze weer thuis komt wonen. En voor de situatie. Wie wil bidden? Wie wil? Eén iemand die even in de voren komt en wil bidden. Ja, kom maar. Achterin komt iemand. Kom maar. Gaan we er omheen staan en dan wil ik aan Anita vragen of jij wil bidden, Anita. En dan de rest mag er omheen staan.
O Heere God, laat u haar, het kindje die je van haar zus, dat u daarbij haar wilt zijn. Dat u dat meisje wilt redden. Dat u dat meisje op uw handen wilt dragen. En wilt zegenen. En wilt genezing geven volle 100%. Dat u ook haar om haar wilt geven en ook een engel wilt sturen. Dat die engel ook op haar pad wilde belopen die heel moeilijk gaat worden voor dat meisje. Dat u haar ook een bescherming daarin wil geven. En ook haar, om haar wil geven en om haar wilt omvermen met al uw kracht en al uw liefde en al uw wonderen en al uw genade en rechtvaardigheid om het meisje wil geven. En ook de Heilige Geest in het meisje wil laten komen en wil laten werken, zodat de genezing echt 100% gaat werken. En echt dat er geen kwade in dat meisje kan komen. En dat het wegblijft voor altijd en eeuwig. En ook dat u dat meisje met bescherming wilt omgeven. Met alles. En ook dat u dat wilt doen. En dat u ook in dat meisje in de toekomst wilt zegenen. En ook in de toekomst wilt omfermen met alles. met alle struikelingen en alles, dat u haar eroverheen wilt halen en eruit wilt halen. En dit vraag ik u, in uw geliefde zoonse naam, Jezus Christus. In uw geliefde zoonse naam, Jezus Christus. Amen. Amen.
Dankjewel. Dankjewel. Je mag weten dat jouw kindje veilig is bij Jezus. En dat ze thuis komt. Ja? Oké. Goed. Ga maar zitten. Ja, voordat we straks naar de laatste liederen gaan, heb ik ook nog een Bijbeltekst die ik wil delen, heel kort. Ik dacht, oh, Petra die gaat niet spreken. Vanochtend liet ik de hond uit, toen dacht ik, wat ga ik zeggen? Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar dit wil ik toch wel met jullie delen, want dat slaat ook weer heel mooi aan wat we nu ook daarnet hebben gedaan. Hè? Er staat in de eerste brief van Johannes, daar staat: wij hebben een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Wij hebben een pleitbezorger bij de Vader. Een pleitbezorger, weet je wat dat is? Iemand die daar staat voor jou. En die zegt, ik sta in voor die persoon. Ik ga die persoon verdedigen. En ook al heeft die persoon er een zooitje van gemaakt, zelf in zijn leven, of heeft iemand anders een zooitje gemaakt van jouw leven, ik sta in voor deze persoon en ik ga zorgen dat het goed komt. En wij hebben een pleitbezorger bij de Vader en dat is Jezus Christus. En misschien zeg jij wel, naar aanleiding van deze dienst, ik heb die pleitbezorger zo keihard nodig in mijn leven, want ik heb zelf een rommeltje gemaakt van mijn leven. Er zijn dingen in mijn leven verkeerd gegaan, omdat ik keuzes heb gemaakt die niet oké zijn. Of iemand anders heeft dingen in mijn leven kapot gemaakt, waardoor ik nu iemand nodig heb die zegt, ik wil het recht maken. Ik heb die pleitbezorger nodig en dat is Jezus Christus. En dat is ook vandaag, dat is ook voor dat kleine meisje. Dat is ook voor die vriend van Krim, voor Elio. Dat is voor iedereen die het nodig heeft. We hebben een pleitbezorger in de hemel. Dus ik wil je ook straks vragen na de dienst, als we de laatste lieder hebben gezongen, we hebben de zegen uitgesproken. Als je die pleitbezorger nodig hebt, kom dan naar voren. En er zullen ook mensen hiervoor staan. Ik wil ook een aantal mensen vragen van het leiderschapsteam en anderen om dan ook te bidden. Laat het niet voorbij gaan dat Jezus Christus jouw pleitbezorger mag zijn. Anka, gaan we nog zingen.
Yes. Met z'n allen weer gaan staan.
Yes. Wow. Is dat niet geweldig, jongens? Dat is echt geweldig.